Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt van generatie tot generatie, ja, tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente en u die ook met ons verbonden bent via de video, wij willen samen ook deze dienst voortzetten door te zingen, in zoverre dat mogelijk is, als ook in ons hart. Van Psalm 145 en daarvan het eerste en het vijfde vers. O God, mijn God, gij alle vorsten Heer, ik zing verheugd uw grote naam ter eer. Ik zal de roem van uw majesteit verhogen tot in de eindeloze eeuwigheid. Ik zal dag aan dag u eer en dank bewijzen. De Heer is groot, al schepsel moet hem prijzen. Zijn grootheid streeft het kloekst begrip te boven. Laat elk geslacht zijn werk en almacht loven. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. Uw koninkrijk is eindeloos uitgebreid. Gij ondersteunt hem die voor het onheil zwicht. Wie nederstort, wordt door u opgericht. Ziet al op u, blijft alles op u wachten. Gij sterkt door spijs de rechtertijd hun krachten. Ontsluit uw hand, ontfermend en weldadig, opdat uw gunst al wat er leeft verzadig. Psalm 145, 1 en 5. Gemeente, wij willen ook op deze dankdag voor gewas en arbeid ons geloof belijden. In gemeenschap ook met de Nederlandse kerken. Naar aanleiding van zondag 9 en 10 van de Heidelbergse catechismus. Wat ook spreekt over Gods voorzienigheid en het geloof in God de Vader. En daarna zingen wij van Psalm 115, vers 6, met mond en of hart. Vertrouw op God, gij die de Heere vreest, want hij is steeds hun hulp en schild geweest, heel Israël ten zegen. Aarons huis zal rijk gezegend zijn, waar men hem vreest, ontvangen groot en klein, die zegen op hun wegen. 115 vers 6 uit Weerklank. Wat gelooft u als u zegt ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde? Antwoord luidt dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is, uit niets geschapen heeft. En ze ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid nog onderhoudt en regeert. Omwille van zijn Zoon Christus, mijn God en mijn Vader is. Ik vertrouw daarom zo op hem, dat ik niet twijfel of hij zal voor mij zorgen. Met alles wat mijn lichaam en ziel nodig hebben. En ook al het kwaad dat hij mij in dit tranendal doet overkomen, voor mij ten beste keren. Immers, hij kan dit doen als een almachtig God en wil het ook doen als een getrouw vader. Wat verstaat u onder de voorzienigheid van God? Wel, de almachtige en de alomtegenwoordige kracht van God, waarmee hij hemel en aarde met alle schepselen als door zijn hand nog onderhoudt en zo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede, ja, alle dingen ons niet bij toeval, maar uit zijn vaderlijke hand toekomen. En waarom is het voor ons van nut te weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Het antwoord luidt opdat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar mogen zijn en in alles wat ons nog overkomen kan, ons verlaten op onze getrouwe God en Vader in de zekerheid dat geen schepsel ons van zijn liefde scheiden zal, omdat alle schepselen zo in zijn hand zijn dat zij zich tegen zijn wil niet kunnen roeren of bewegen. Amen. Gemeente, zullen we ook samen bidden om de opening van het woord en ook om de verlichting met zijn Heilige Geest. Laat ons bidden. Heere, u die de getrouwe God en Vader bent, ook van onze Heer Jezus. En u, Heere, die ook ons leven leidt van stap tot stap. En u, op wie wij ons vertrouwen ook mogen stellen, dat u niet uit de hand loopt. Dat u ons draagt. Ook door de moeilijke periode in ons leven. Het kan soms zwaar zijn. Het kan stil zijn om ons heen. We kunnen ons eenzaam weten. In deze tijd en periode waarin we leven. Waarin beperkingen er zijn. Waarin het fysiek contact veel minder is. Maar één ding weten we, dat u ons hart kan raken. En dat u dichtbij bent. U bent niet een God van verre. Maar u bent nabij. En juist ook, heren, in deze tijd, waarin we het kampen hebben met het coronavirus, met de zorgen, die soms ook hand over hand toeneemt, ook in onze omgeving en in onze streek, hoe zouden we dan dag kunnen houden? En toch, u roept ons samen, door uw geest. En u laat het ook klinken in uw woord, dankt God in alles. En dat we toch ook, heren, leren zien op u. Ook te midden van moeilijkere omstandigheden als dat we gewoon zijn. Maar dat we juist ook weten dat alle dingen in uw hand zijn. We mochten het met elkaar belijden. Regen en droogte. Loof en gras. En al die dingen, heren, die plaatsvinden. U zorgt ervoor. En ondanks alles, heren, mag daar eten en drinken zijn. Mogen we toch nog ook de producten halen. De maaltijden klaarmaken. En mag er ook nog, heren, groente en fruit zijn. Waar onze landbouwers en boeren ook mee bezig zijn geweest. Die dicht bij de natuur leven. En die zo ook, heren, hun inspanningen geven, maar afhankelijk zijn van u. En ook, heren, wij, die het uit uw hand, uit uw vaderlijke hand, mogen ontvangen. Daarom bidden we of u met uw Heilige Geest ook dicht bij ons wilt zijn, in deze avond wanneer wij uw woord openen. Om ook in deze periode te kunnen danken en bemoedigd te mogen worden door uw woord. Dat hebben we nodig, heren. Omdat ook de waarachtige dankbaarheid in ons hart zal opkomen en zal leven. In het besef dat u in alle dingen zult voorzien. En dat hebt u gedaan in uw Zoon Jezus. Want daar kunnen we nooit omheen. Dat is zo'n groot wonder. Want dat we mogen leven, wonen, werken, alle dingen hebben mogen ontvangen, hebben we dankzij het offer dat uw Zoon Jezus Christus gebracht heeft. En laten we dat nooit vergeten. Wil zo het woord doen opengaan en ons vervullen met de geest die we nodig hebben om de juiste woorden te spreken. Want u weet waar we zitten of waar we staan. Hoe we in het leven ook op dit moment staan. Ook tegenover u. Of tegenover elkaar. Wil ons ook zegenen, heren. En laat uw woord met zoveel macht en kracht zijn dat we ook straks naar huis kunnen gaan. Bemoedigd. Gesterkt. En met des te meer vertrouwen op u mogen zien. Dat u zorgt. Dat we toch, heren, met een dankend hart in ootmoed naar huis mogen gaan. In het besef dat u ons leven leidt. Daarom bidden we ook om vergeving van alles wat niet goed is en was in uw ogen. We zijn zondige mensen. Dan past ons ook ootmoed en verootmoediging elke dag weer. Maar mogen we altijd zien op hem, die het ons ook heeft leren bidden, vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En heren, bewaar ons en leid ons niet in verzoeking, die ons ook zo van u kan vervreemden, dat we boos worden, kwaad worden om dingen die er niet toe doen. En dat we niet in de verzoeking komen om ook u los te laten in deze omstandigheden. Maar des te meer mogen weten dat die boze verslagen is. Verlos ons van de boze, want Jezus is overwinnaar. Hoor ons, o Vader, in zijn naam. Amen. Gemeente, wij openen samen het woord van God en ik lees met u uit de Filippenzenbrief, Filippenzen 4, vanaf vers 10 tot en met 23. Ik lees met u uit de brief van Paulus aan de gemeente van Filippi, hoofdstuk 4, vers 10 tot en met 23. Daar staat boven: dank voor de ontvangen gave. En daar schrijft Paulus aan de gemeente van Filippi: en ik ben zeer verblijd geweest in de Heere, dat uw denken aan mij eindelijk weer opgebloeid is. U hebt ook wel steeds aan mij gedacht, maar u hebt de gelegenheid niet gehad om het te tonen. Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. En ik weet wat het is vernederd te worden. Ik weet ook wat het is overvloed te hebben. In elk opzicht en in alles ben ik ingewijd. Zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden. Zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden. Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mij kracht geeft. Toch hebt u er goed aan gedaan dat u gedeeld hebt in mijn verdrukking. En ook u, Filippenzen, weet dat in het begin van het evangelie, toen ik uit Macedonië vertrok, geen enkele gemeente mijn deelgenoot werd in de rekening van uitgaven en ontvangst dan u alleen. Want ook in Thessalonica hebt u mij een en andermaal iets gestuurd voor wat ik nodig had. Niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht die op uw rekening toeneemt. Maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed. Ik ben geheel voorzien, nu ik door middel van Epafroditus ontvangen heb wat door u gezonden was. Als een aangename geur, een welgevallig offer, welbehagelijk voor God. Maar mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt in heerlijkheid. Door Christus Jezus. Onze God en Vader nu, zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Groet elke heilige in Christus Jezus. U groeten de broeders die bij mij zijn. Al de heiligen groeten u en vooral die van het huis van de keizer zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen. Tot zover de lezing vanuit het woord van God. Gemeente, de tekst ook voor deze avond vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, de versen 14 en 19. Ik heb al eens een keer eerder ook uit dit gedeelte gepreekt, maar was dan meer de focus gezet op Paulus die tevreden was in de omstandigheden waarin hij verkeerde. Maar nu wilde ik de aandacht ook leggen op vers 14. Toch hebt u er goed aan gedaan dat u gedeeld hebt in mijn verdrukking. En vers 19, maar mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt in heerlijkheid door Christus Jezus. Delen en danken zou ik als een thema boven de prediking kunnen zetten met als ondertitel wederzijdse bemoediging. Voordat wij daarover nadenken, zingen wij uit Psalm 107, vers 3 en 5. 107, vers 3 en 5. Hier raakten zij aan het kwijnen door dorst en hongersnood. Hun ziel leed duizend pijnen en angsten van de dood. Doch, toen zij in het gebed tot Israëls Heer zich wenden, heeft hen zijn arm gered uit angsten en ellenden. Terwijl hij hen verzade die dorsten en met goed de honger uit genade vervulde in overvloed, daar ze in die bitterheden de dood voor ogen zagen, van alle kant bestreden, deed God hun heilicht dagen. 107 en daarvan de versen 3 en 5 met ons mond en of hart. Gemeente, misschien kunt u het ook best wel begrijpen dat ik het een beetje moeilijk vind om ook nu dankdag voor gewas en arbeid te houden. En misschien hebt u zelf ook wel een beetje dat gevoel, omdat we toch in een periode zijn op dit moment, dat je zegt, het was misschien beter geweest dat we een dag hielden van verootmoediging voor de Heere God, dat we misschien toch een extra biddag zouden houden, als dat we nu ook alle aandacht zouden geven aan danken. Ik denk dat u zich daar wel wat bij voor kan stellen, want het is niet een eenvoudige periode waarin we toch met elkaar terecht zijn gekomen. En dat hebben we toch steeds opnieuw weer voor ogen te houden. En toch zijn we bijeengeroepen. En ieder verwerkt ook deze periode op zijn eigen manier. Dat komen we ook tegen in de reacties die je in de media voorbij ziet komen. Mensen zijn soms boos om allerlei maatregelen die worden genomen. Mensen zijn soms ook eenzaam en vinden het soms ook moeilijk dat je geen fysiek contact kunt hebben met elkaar. En dat je toch ook gevoelens van depressiviteit ook kunt hebben. Dat je er niet meer doorheen ziet. Dat je het moeilijk vindt. En om dan dankdag te houden, danken, dan ligt het klagen misschien wel eerder bij ons als dat we leren danken. Misschien begrijpt u dat wel een beetje, maar dat is ook goed dat we dat ook benoemen met elkaar. Ik denk ook aan al diegenen die in de afgelopen periode ook keihard hebben gewerkt. We zullen daarin ook hebben te denken aan onze boeren en de landbouwers. Die leven dicht bij de natuur. En ze hebben gezaaid, ze hebben ze geploegd en ze zorgen dat de groente en het etenswaar naar de veiling gaat en dat het daar verkocht gaat worden. Maar ook de dreigende economische crisis kan er zorg voor dragen van hoe zal het verder gaan? Zullen wij inderdaad onze producten wel kwijt kunnen? En hoe zullen we het hoofd boven water houden in al die dingen? Het zijn praktische zaken. En nou zijn we natuurlijk in de kerk en dan zeggen we misschien wel, die praktische zaken, maar in de kerk zijn we toch voor geestelijke dingen. Maar ook deze praktische zaken zijn ook geestelijk. Wij mogen dat nooit van elkaar loskoppelen. Dat hoort bij elkaar. Ook de dingen die u meemaakt en die we samen meemaken en doormaken, daarin heeft ook God zijn hand in. En hebben we ook met een geestelijke wijze daar ook leren om te gaan. De dingen die ons in het leven overkomen en gebeuren, daar heeft God zijn hand in. Ervaart u dat ook zo? Beleeft u dat ook zo? Hij zegt, God zit erachter. God heeft er een bedoeling mee. De Heere wil mij misschien in het een en ander wat leren. Hoe ik hier heb mee om te gaan. Want dat is heel belangrijk dat we dat gaan zien. Nooit een scheiding maken tussen, het gaat alleen om die geestelijke dingen. Ja, het gaat er ook om. Maar ook de dagelijkse dingen. De dingen in je huisgezin. De vragen die je tegenkomt, de zorgen die er zijn. Je gezin te onderhouden. Kinderen naar school. En hoe houden we alle ballen in de lucht met elkaar? Heren, kent u dat? Heren, help mij. Wil me er doorheen halen? Want zo wil de Heren ook dat wij leren in ons leven, ook in al deze dingen, hem te vertrouwen. En ons aansporen om op hem te zien. Wij zijn nu met elkaar in zo'n moeilijke periode. We zijn er nog niet vanaf. En we leven in een streek van het land waar het ergste is. Is het ons gebed om het ook bij de Heere neer te leggen? Dat we steeds opnieuw zeggen, Heere, waarvoor gebeurt dit? Wat zit erachter? Is het ons nood geworden, persoonlijk? Het moet je toch aantrekken? Je kunt er soms ook een houding van hebben. Nou, we zien wel weer en we wachten wel weer op de persconferentie en de maatregelen. En dan kijken we maar weer verder. Maar drijft het ons uit in een persoonlijk gebed tot de Heere? Als de nood was in Israël in de tijd van de richteren, dan lezen we als in een refrein. En toen ze het benauwd kregen, bekeerden ze zich en riepen ze de Heere aan. En de Heere hoorde weer. En nu denk ik wel eens, God staat zo ver weg, ook bij heel veel mensen. Als je je afvraagt, wanneer zal het doordringen? Dat we een God in de hemel hebben die alle dingen leidt. En wij als christenen zullen daar dan ook een voorbeeld in hebben te geven. En misschien hebben we met veel wijsheid ook nodig om dat bespreekbaar te maken met een ander. Of dat je dat ook naar jezelf toetrekt. Deze periode, ja, dat bespreek ik ook met mijn God en Vader. Daar ga ik ook mee naar de Here toe. Wat kun je als christen dat niet doen? U hebt het in handen gekregen van onze goede God om hem aan te roepen. Het gebed van de rechtvaardige vermag veel. Bent u zo'n rechtvaardige? Bent u zo'n Eli die tot de Here bad om regen en het kwam? Maken wij daar gebruik van? Het zijn vragen die we stellen. En ze zullen er ook onder u zijn. Maar die nood, is die echt? Is die voor ons al een persoonlijke nood? En daarin ook natuurlijk een nood voor heel ons land en volk, maar ook voor de wereld. En alles wat op dit moment in de wereld speelt. Wij zijn bij elkaar om dankdag te houden. Jazeker. Maar hoe gaan we daar nou mee om in zo'n periode? Danken. Nou, dan geeft de Bijbel dus een richting. En mogen we ons spiegelen vanavond ook aan Paulus. We kennen allemaal wel Paulus met zijn brieven. Een tentenmaker die heel veel kennis had ook van de tijd waarin hij leeft. Op dit moment lees ik eigenlijk ook een biografie van Paulus geschreven door van Tom Wright. En dan krijg je ook wat meer zicht erop. Op hoe hij in zijn tijd en in zijn periode ook leefde. Met mensen om hem heen. Maar hij schrijft een brief aan de gemeente van Filippi. En u weet wellicht dat dat ook een bijzondere gemeente voor hem is. Heel goed voor te stellen, want dat was de eerste plaats toen hij in Europa kwam, die hij aandeed en waar hij een aantal vrouwen ontmoette, Lydia de purperverkoopster. U kunt het allemaal nalezen in Handelingen 16, maar het is altijd goed om dat in het achterhoofd te houden, ook bij het lezen van deze brief. En daar is een gemeente ontstaan, door een enkele vrouwen die er aanvankelijk waren in zijn gemeente. En zodoende dat Paulus ook spreekt over deze gemeente, mijn blijdschap en kroon. Hij had wat met die gemeente. En dat is ook wel voor te stellen. Maar evangelie verkondigen betekent niet dat het ook altijd voorspoed is. Nee, hij kwam in de gevangenis. En ik heb het alles in een eerdere preek gezegd, toen ik ook over dit gedeelte, maar dan met een andere tekst daarover gesproken had, dat het ook niet helemaal helder is of die nou in de gevangenis zat in Caesarea, in Efeze of in Rome. Eigenlijk doet dat er ook voor vanavond niet zozeer toe. Maar als je in de gevangenis zit, dan weet je wel dat je beperkt bent. Dan heb je geen vrijheid meer. Dan ben je gebonden, je wordt bewaakt, je hebt niks meer te vertellen. Je zit dus in beperkte vrijheid. We hebben wel een Nederlandse taaluitdrukking, een blok aan je been. Nou, Paulus kon echt wel eens een blok aan zijn been gehad hebben. Want gevangenen werden echt in een blok gezet, zodat ze ook niet zomaar konden vluchten. Niet dat Paulus dat zou doen, want we weten wel hoe hij soms ook omging in de gevangenis. Ook met zijn gevangenbewaarders. Denk even aan Cornelius bijvoorbeeld. Maar hij zit gevangen en dat is natuurlijk niet eenvoudig. Een kleine ruimte, je moet zeker geen gevangenissen voorstellen zoals wij die kennen in ons land. Mogelijk ook geen daglicht. Hoe beperkt ben je dan niet als je in zo'n situatie zit? Nou ja, als wij dan onze coronaperiode erbij vergelijken, ja, dan hebben wij het natuurlijk ook wel over beperkingen van vrijheid. Maar het is nog niet te vergelijken met Paulus als hij in de gevangenis zit. En toch lezen wij van Paulus als hij in de gevangenis zit. En dat laat nou even zien de kracht van het geloof. Dat hij alle dingen in de hand van God legt. En dan zegt hij dat ook, hè. Ik heb geleerd, zegt hij, tevreden te zijn in alle omstandigheden waarin ik verkeer. Het Het is wel mooi dat hij zegt geleerd. Want dat heb je echt niet 1, 2, 3 van jezelf. Dat gaat soms door strijd en aanvechtingen heen. Daarom gebruikt hij ook het woord. Ik heb het geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. Hebben wij het ook? Leren wij het ook? Om in deze periode waarin we nu samen zijn, tevreden te zijn. Om toch te weten, God zorgt. Nou, daar kun je heel veel over zeggen, maar het laat wel zien dat de Bijbel ook heel realistisch is. En dat zullen we ook altijd in de gaten moeten houden, ook als christen. Realistisch. Ons wordt het allemaal niet mooi voorgesteld als je hier op aarde leeft. Van de week hoorde ik nog een opmerking dat je eigenlijk zegt van nou, ja, God geeft ons wel eens een herberg waar we even kunnen genieten. Maar hij zorgt er niet voor dat het altijd zo is, want we moeten wel afhankelijk blijven van hem. Dat is het leven van een christen. Het zijn momenten dat je echt soms ook, ja, een rustperiode hebt. Deze, Heere, ik dank u voor deze rustperiode. Deze oase in mijn leven. Maar ja, er komt altijd wat. Ik ben zelf nu al wat ouder en dan heb je ondertussen, hopen we dan ook, best wel het een en ander geleerd. Maar dan weet je, ja, het is niet altijd vrolijkheid. Dan is er dit. Dan zijn er zorgen hierover. Dan zijn er weer zorgen daarover. En dan heb je hier je spanningen over. En noem maar op. Nee, het is niet altijd gemakkelijk. En zo is het ook voor een leven als christen en ook voor Paulus die in de gevangenis zit. Maar dan komt daar ook die gemeenschap naar voren. En dat wil ik ook even naar voren brengen. Die gemeenschap die er is tussen Paulus en de gemeente van Filippi. Hij zit in de gevangenis. Maar er zijn wel mensen die aan Paulus denken. En die hem ook het een en ander bezorgen. Paulus zit in de gevangenis. En dan komt onze tekst ook heel sterk naar voren. Want dan zegt Paulus in deze brief, toch hebt u er goed aan gedaan dat u gedeeld hebt in mijn verdrukking. En daar speelt ook een dankbaarheid in. Dat komt daarin naar voren. En hij maakt daar ook deelgenoot van. Hij schrijft dat ook. U hebt er goed aan gedaan dat u gedeeld hebt in mijn verdrukking. Ja, en dat is eigenlijk wel heel mooi als je daarbij stilstaat. Hè? Dat geeft ook die onderlinge verbondenheid en gemeenschap ook naar elkaar toe. Dat mogen wij ook beoefenen in de gemeente. We hebben de diaconale hulpdienst ook even op de kerkenraad gehad. En die hebben ook een actie gehad van kaarten sturen naar iedereen. En nou, dan kun je ook zien in het contact hoe dat gewaardeerd werd. Dus dat je dus inderdaad ook aan elkaar denkt. En dat is toch ook een zekere verdrukking. Als je dit allemaal meemaakt. Maar dat je dan ook het met elkaar deelt. En dan mogen we elkaar daarin aansporen. Ook daarin bemoedigen. Fijn dat u dat doet. Mooi als u dat doet. En het doet mensen goed. En dat zien we hier dus bij Paulus ook naar voren komen. U hebt er goed aan gedaan dat u gedeeld hebt in mijn verdrukking. Die onderlinge dienstbetoon is waardevol, want dat kan elkaars geloof verdiepen. Het kan je ook elkaar aansporen. Elkaar ook vasthouden. Elkaar de zegen van God toewensen. Of dat er een tekstwoord mag zijn dat je elkaar bemoedigt. Zo belangrijk. En dat zien we hier, dat Paulus in de gevangenis er dankbaar voor is. Wat een houding. Hij leert het waarderen en we zullen ook zien hoe hij dat waardeert. Maar ik ga nog even erop in. gedeeld hebt in mijn verdrukking. Eigenlijk de Willibrord-vertaling, ik heb wel vertalingen op nagelezen, die zegt delen in mijn moeilijkheden. Nou, dat klinkt toch weer wat anders, komt misschien ook wel weer naar ons toe. We kunnen moeilijkheden hebben, delen wij ook onze moeilijkheden. Dat is best lastig. Mensen willen soms ook dingen voor zichzelf houden en er niet over praten. Dan maakt het je soms voor jezelf moeilijk. Niet dat je iedereen en alles, al je problemen hoeft te vertellen, maar misschien zijn er toch wel mensen in je omgeving waarvan je zegt, daar kan ik een goed gesprek mee hebben, daar kan ik delen mijn moeilijkheden. En dan is dat niet alleen maar iets praktisch, maar dat is eigenlijk ook dat je er met elkaar voor gaat bidden en samen het bij de Heer neerlegt. Dat hoort er allemaal bij. Dus delen in mijn moeilijkheden. Maar er zit nog een aspect in waar we ook niet aan voorbij moeten gaan. Het is delen in je moeilijkheden alsof het jezelf ter harte gaat. Dus als de gemeente van Filippi, die zag Paulus in de gevangenis zitten, maar daarmee voelden ze eigenlijk dat ze zelf ook een beetje in de gevangenis zaten. Dat ze dat meevoelden. Dat ze dat ook doorvoelden. Dat heeft te maken met inleven. Het is niet eenmaal van, ik stuur iemand een kaartje en klaar is Kees. Maar dat je daar ook erg op betrokken bent. Alsof je zelf in de gevangenis zit. Dat komen we ook tegen bijvoorbeeld in Hebreeën 13. Daar staat het ook. Hè? Denk aan de gevangenen alsof je medegevangene was. Dus als je met elkaar ook deelt in de verdrukkingen, alsof je ook zelf verdrukt bent. En zo ben je met elkaar verbonden. Maar dan zien we ook dat Paulus het zegt. U hebt er goed aan gedaan dat u gedeeld hebt in mijn verdrukking. En hij dankt daar God ook voor. Want zo kun je als onderling met elkaar als christenen je bemoedigen, delen. En zo mogen we de moeilijkheden delen. De zorgen delen. De King James vertaling die zegt, met mij gecommuniceerd. Communiceert staat daar. En dus daar zit ook het woord communiceren in. Praten met elkaar. Dat kan goed zijn. Als je hart is uitstort. Misschien heb je het wel eens gedaan. Dit was echt dat ik het kwijt kon. Dat ik kon vertellen. Dat is belangrijk. Als je dat ook na elkaar doet. Het moet wel zijn in een veilige omgeving. Het moet wel zijn dat iemand is te vertrouwen. Blijkbaar is die vertrouwensband tussen de gemeente van Filippi en Paulus heel sterk. En dat is fijn. Als je zo gemeente kunt zijn. En zo met elkaar de dingen kunt delen, kunt communiceren, maar dat je het als het ware ook zelf ervaart en voelt. Ik denk dat dat ook gemeente best wel eens een oefening kan zijn, ook voor ons. Daar hebben we ook de tijd voor nodig. Dus delen, dat komt in deze tekst ook naar voren. Maar dan laat het ook iets zien dat Paulus dankbaar is. Dat hij in zo'n gevangenschap het als het ware uit de hand van God mag ontvangen. Wat is het fijn dat je aan me denkt. En zo hoop ik ook dat we in deze coronatijd aan elkaar denken. En zo met elkaar betrokken zijn en meeleven. Dat we toch iets van die houding van Paulus, dat we daar ons aan spiegelen. Want, dat is één ding, maar Paulus die schrijft ook aan het eind, en dat is het tweede gedeelte van onze tekst. En dat is ook wel een prachtige tekst hoor. Want dan komt de dank nog meer naar voren, want hij weet, God leidt mijn leven. Maar mijn God, zegt hij dan, zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig heeft in heerlijkheid door Christus Jezus. Hij zegt als het ware, je hebt aan mij gedacht, je hebt gedeeld in mijn verdrukking, maar dat, mag ik het zo zeggen, dat zal ook gezegend worden. Je mag daar ook de zegen van ontvangen. Je krijgt er ook iets voor terug. Niet dat we het daarom doen. Het is niet iets van allemaal goede werken doen en dat we in een goed blaadje bij God komen. Nee, het is iets vanzelfsprekend wat uit het geloof dan ook opkomt. Maar dan weet die Paulus wel te bemoedigen en dan zegt hij, maar mijn God. Kunt u dat ook zo zeggen? Daar zit iets in, hè? Maar mijn God. Daar zit die verbondenheid met de Heere in. Die God die ik dien. Mijn God. Mijn Heer. Daar leeft hij uit. Mooi is dat, hè? Als u dat ook kan zeggen in uw leven. Ja, alles wat er is, maar mijn God, de God die ik dien, dat kan zo belangrijk zijn. Ik kwam even op Twitter langs, dat zag ik even zo langskomen, dat iemand zei, ach, we dienen toch allemaal dezelfde God. Die man was van de islam en die gaf dat even zo door. Waarom ik ook gezegd heb, geachte Heer, u spreekt over een godsbeeld, maar het godsbeeld bij de islam is dat hij verheven is. Maar het godsbeeld van de christen is dat die verheven, die hoge God, ook zeer nabij is als een goedertieren vader. En daarom bidden christenen onze Vader die in de hemelen zijt. Dat wilde ik er wel even tegenover zetten. Opdat we niet zomaar meegaan in de tendens. Oh, we dienen toch allemaal dezelfde God. Nee, Allah is iets anders als de Vader van onze Heer Jezus Christus. Tot wie wij bidden. Mijn God. Onze God. En die zegt dan ook, die zal overeenkomstig zijn rijkdom voorzien. Hij zal voorzien. We hebben ons geloof beleden met zondag 10, ook van de Heidelbergse catechismus, over de voorzienigheid van God. Wat dat betekent, hij zal voorzien, hij zal u voorzien. En dat mogen we elkaar ook vertellen. Ik weet niet hoe u in het leven staat op dit moment. Misschien bent u bang voor uw financiën, voor uw bedrijf of voor allerlei andere zaken. En dan heb je altijd gewerkt in je leven en dan denk je, wat komt er nu allemaal van terecht, je levenswerk? Mijn God zal u voorzien. Blijf daaraan vasthouden dat we een God in de hemel hebben, die voorziet. Dat is heel lastig hoor in deze tijd, want wij zijn natuurlijk vooral zelfvoorzienend. We gaan naar de zelfbedieningswinkels, daar halen we ons voedsel op. We zijn gericht op onszelf. Hoe hou ik het allemaal in de hand? Hoe kan ik mij verzekeren? Hoe kan ik mij indekken? Kan ik ook nog wat van de regering ontvangen? Opdat ik door deze periode heen kom, als ik maar voorzien ben. Het is mooi als je 1000 euro krijgt, als je in de verpleging werkt. Of dat je 300 euro krijgt, omdat je politieagent bent. Dat is allemaal goed, maar pas ervoor op als je gaat denken dat je daarmee er wel doorkomt. geloof in hem. Mijn God zal u voorzien, niet de regering. Mooi als je het hebt, maar stel daar niet uw vertrouwen op. Mijn God zal u voorzien. Daar zit een krachtige belofte in, want ik heb wel een God waarvan ik spreken mag hoe hoog en hoe rijk en hoe goed die is. Want dat staat er ook. Mijn God zal u voorzien. Ja, maar dan staat er tussendoor. Overeenkomstig zijn rijkdom. God zegt, goud en zilver zijn mijn. Dat komt allemaal aan mij toe. En als er aan de Heer Jezus wordt gevraagd, moet je ook niet geen belasting betalen? Laat hij wel een vis komen die een stater ook even uit zijn bek laat vallen. En geef dat maar aan de belastingdienst. God zal wel zorgen. Hij zal voorzien. We hebben een rijke God. En daarom moeten we ons vertrouwen maar niet stellen op het materialisme van deze tijd en van deze wereld. Want dan kan God het ons wel eens leren om dat af te breken en af te bouwen. Opdat wij ons vertrouwen leren stellen in het geloof meer en meer op hem. En dat we ons richten op die rijke God. En als ik dan denk aan mijn heiland en zaligmaker Jezus Christus. Nou, dan moeten we soms best wel eens even de tijd voor nemen. Om ze echt bij stil te staan. Daar hij al de rijkdom die hij bij de Vader had, heeft afgelegd. En hij is in deze wereld gekomen om u te voorzien van zaligheid. Niet alleen dat u door deze wereld komt, maar om u te verzoenen met de levende God, dat we anders de eeuwige dood zouden moeten sterven. Dat heeft Jezus, mijn heiland, gedaan. Dat heeft mijn God gedaan. Om ons de ogen te openen voor die grote zaligheid. Die onverderfelijkheid. Dat onvergankelijke leven. Omdat we zouden delen in zijn rijkdom. En dat ik zal leven met mijn zaligmaker, mijn God, mijn Christus. Die naakt aan het kruis genageld is geweest. Om ons in alle dingen te voorzien. Opdat ik kan leven als de vogeltjes die zingen in de lucht. Ter ere van God. Of dat ik zal zijn als de lelies op het veld. En dat ik in alle dingen word voorzien. Daarom zegt God, werp uw zorg maar op mij. Mijn God. Overeenkomstig zijn rijkdom zal voorzien van alles wat u nodig hebt. Ja, ook heel praktisch. Wat hebt u nou nodig? Wat is nu belangrijk? En dan niet alleen aan materiële dingen denken. Hebt u gezondheid nodig? Hebt u ook vergeving nodig? Verzoening, dat hebben we nodig. Willen we kunnen leven en sterven, allebei. Maar het is zo heerlijk om nu al reeds te leven in de rijkdom van zijn genade, van zijn vergevende liefde, in zijn verzoening die hij teweeggebracht heeft, waarvoor hij alles had afgelegd, om ons naar zijn rijkdom te voorzien. Wat u nodig hebt. En daarom staat er ook. Door Christus Jezus. Want hij is de grond van alles. Waarom wij in alle dingen worden voorzien. En dan kunnen we natuurlijk ook de Heidelbergse catechismus goed begrijpen met zondagdien. Wat gelooft u van de voorzienigheid? Nou, dat alles uit de hand van de goede tieren God en Vader komt, die ons in alle dingen leidt door het leven heen. En dan tot slot, gemeente, dat vind ik dan toch eigenlijk wel mooi. Maar dan staat er, maar mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt in heerlijkheid. En dan moet u even niet hier denken in heerlijkheid, in de hemelse heerlijkheid of zo. Ja, dat is er ook. Maar hier staat er eigenlijk iets in heerlijkheid. Daarin klinkt in door iets van overvloed. Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig. En daar klinkt het ook. Al wat u ontbreekt, schenkt God zo gij het smeekt. Mild en overvloedig. Want als God gaat geven, dan word je verrast. Dan kun je ineens verbaasd zijn. Dan kun je dankbaar zijn. Dat je zegt, ja, dit heb ik eigenlijk van u ontvangen. Ik weet ook wel van iemand uit deze gemeente, die het mij ook wel eens verteld heeft. Dat ze daar een bezig mee was, met die dingen. Zal er nog wel een huis voor me zijn, of wat dan ook. Maar dominee, de Heere maakte het dat ik zomaar dit appartement kreeg. Men was verrast. Want God zorgt. Wat een blijdschap, wat een dankbaarheid. Als je dingen mag krijgen, als uit de hand van God. En dan is het ook goed. Daarom staat er eigenlijk en klinkt er ook iets meer in door. Het is niet alleen de overvloed, er zit ook iets in van het verrassende. Ja, God zorgt soms ook voor verrassingen in het leven. Geloof vind ik ook altijd iets boeiends. Dat is iets verrassends. Geloof is niet saai. Nee, je kan door God verrast worden. Zodat, Heere, mag ik dit ontvangen? Mag ik dit krijgen? Kun je niet verrast worden? Als je een kind mag ontvangen uit de hand van God. Wat een verrassing. Wat is dat heerlijk. Wat kun je dan dankbaar zijn als je een kind op de armen mag nemen. De Heere, wat bent u goed. Wat hebt u het wel gemaakt. Zo zijn de mensen die ik ook wel ontmoet heb. Die 12 jaar hebben gewacht op het ontvangen van een kind en kregen het. Daarmee ga ik niet voorbij aan de pijn van mensen die geen kinderen kunnen krijgen. Dat is ook zwaar. Maar zo kun je in je leven wel eens van die verrassingen hebben. En dat je, wat een liefde dat de Heere zo voor mij zorgt. En dat is dan in het tijdelijke, maar dat je soms ook zegt, nou zit ik al zo lang te worstelen om de zekerheid en de vastheid van mijn geloof. Maar dat ineens in een preek of bij het lezen van het woord van God de geest zo overkwam dat ik verrast werd. Nu weet ik het. Dat al mijn zonden vergeven zijn. Nu weet ik het. Dat hij in mijn leven voorziet voor tijd en eeuwigheid. En dan zit er eigenlijk ook in dat woord heerlijkheid dit aspect in van in glorie. Daarin zit erin. Als je iets ontvangt van God, mag er ook iets inkomen van een diepe dankbaarheid en een diepe vreugde. Ja, dat is glorieus geven wat God doet. En als je zo verrast wordt en verrijkt wordt, mag je elkaar ook bemoedigen. Een moeilijke periode, we begonnen ermee, coronatijd. Het is niet makkelijk. We hebben gezien nu hoe de houding van Paulus is in de gemeente tegenover de gemeente van Filippi, terwijl die in de gevangenis zit. Maar dat geloof van Paulus, nou dat kunt u ook ontvangen. En dat mag u misschien wel bezitten. En dan kunt u er ook in stemmen en zeggen, ja inderdaad. Paulus, je hebt gelijk. Ja, wat een God hebben wij. Die alles wel maakt. En dat hij ook mij verrast in het leven voor alles wat hij geeft. En dat ik zo op u mag zien en het van u mag verwachten. Ik heb geleerd gebrek te lijden. Ik heb geleerd ook om overvloed te hebben. Je hebt geleerd tevreden, autark te zijn. Te zijn omdat God erin was. Liever arm met God dan rijk zonder God. Maar je kunt ook rijk zijn met God. En dat je weet, Heere, u wil ik dienen, danken en loven door Jezus Christus, die boven alles staat, mijn leven leidt. Ik ben tenslotte niet zomaar een christen. Ik ben verbonden met mijn heiland en zaligmaker. Mijn Jezus, die mij verzoend heeft, mij leidt en verzorgt en mij verrast. In dit leven, maar ook in die eeuwige toekomst. Om eeuwig te zingen van Gods goedheid. Amen. Wij zingen van Psalm 92, vers 7 met mond en of hart. Psalm 97 is eigenlijk ook wel een prachtig lied. En daarvan het zevende vers. Even kijken, het zevende vers. Oh ja, dat is zo mooi. Daar zit ook iets van die goedheid en die vriendelijkheid van God in naar voren. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten. Nou zeg ik 97, maar ik heb eigenlijk 92 opgegeven. Ah, dat is ook een mooi lied. 92, ik zal even kijken. En daarvan het zevende vers. Het rechtvaardig volk zal bloeien gelijk op Libanon, bij het koesteren van de zon, de palm en ceder groeien. Zij die in het huis des Heren in het voorhoofd zijn geplant, zijn door des hoogsten hand hun wasdom, alles wat God verrassend en in glorie schenkt, steeds vermeren. Vermeerderen is dat. We zingen op Psalm 92, het zevende vers. Gemeente, zullen we ook samen God danken. Heere, eeuwige God, onze God. Tot u mogen we komen aan het einde van de diensten van vandaag. Om u dank te zeggen. Om u dank toe te brengen. Ondanks de omstandigheden waarin wij verkeren. Coronatijd, zorgen, spanningen. Moeilijkheden, beperktheden. Maar wij danken u voor alles wat u ons hebt gegeven tot op dit ogenblik. Aan eten, voedsel, drank. En dat u ook voor ons zorgt als het gaat om een huis. En dat u ook zorgt voor onze gezinnen. En heren, dan past er ook, heren, u daarvoor te danken, zeker als we gaan kijken naar de nood die er ook elders is in de wereld. En Heere, leer ons dan toch ook op u te zien. Ook als het soms ook moeilijk is. Als we soms worstelen met heel veel vragen. Die op ons afkomen in deze periode. Maar dat we leren zien op u. Dat we u leren belijden als mijn God. Wilt u met uw geest, Heere, dat ook werken. Dat we dat in volle overtuiging ook leren zeggen en er ook uit leren leven. Dat we weten dat u een rijk God bent. En dat zit toch ook opgesloten als we bidden in het Onze Vader. Geef ons heden ons dagelijks brood. Dat u elke dag opnieuw voor ons zorgt. Wilt u zo ook, Heere, met ons meetrekken en meegaan. Zo bidden we ook, Heere, of u alles wel wilt maken. Ook als we een kind in de moederschoot dragen, wil daarin voorzien. Als we zorgen hebben, ook als moeder of als vader, om onze kinderen op te voeden, weg te wijzen. Wij bidden u ook voor de zieken in deze gemeente. Dan kan het soms ook moeilijk zijn, maar dat je dan toch ook eruit getild mag worden. En dat je ook met elkaar iets samen voelt van die verdrukking, van die moeilijkheden. Dat je voelt die spanning die er is als je te kampen hebt met een operatie en alles wat je daarin ook door moet maken. Geef, Heere, dat we zo ook naar elkaar leren omzien. Dat we ook als gemeente meer en meer aan elkaar gebonden raken. Dat er warmte en liefde zal zijn en betrokkenheid ook op elkaar. Juist in deze tijd van individualisme. Maar dat wij mogen weten dat u die rijke God bent. Die in alle dingen wilt voorzien. En ons ook wilt helpen. O Heere, zo bidden we voor de uitbreiding ook van zending en evangelisatie. Heb dank, Heere, voor uw woord en voor de bediening van uw woord. Voor de sacramenten. Heb dank ook, Heere, dat we onderwijs ook mogen ontvangen. Dat we uw woord hebben gekregen. Dat zijn allemaal zulke wezenlijke dingen die misschien zo vanzelfsprekend zijn, maar ze zijn het niet. Het is dankzij uw liefde die u hebt ook, dat u ons uitverkoren hebt om ons ook het evangelie bekend te maken en het ons ook wil voorhouden. Dat u in Jezus Christus ons alles hebt gegeven en dat u ons toeroept, laat u met God verzoenen. En geef, Heere, dat we uw liefde dan ook zullen zien in al zijn rijkdom, in al zijn liefde. Heere, heb dank ook voor alles wat u gaf, ook deze avond, wat u goed was, vergeef het ons. Ga ook deze week verder met ons mee, in alles wat we hebben te doen, in vergaderingen die er zijn. Wees ook met mensen die rouw bedrijven. Vanmiddag hebben we gestaan toch ook weer bij een geopend graf, waar we uw naam mochten belijden. En ook daar het Onze Vader mochten bidden. Opdat we ook weten dat er troost is bij u alleen. Wil met de rouwdragende familie van de mast zijn. Wilt u ze sterken en bemoedigen die in besloten kring deze begrafenis ook hebben gehad vanmiddag. Wilt u ze ondersteunen en sterken. En zo leggen we dit ook in het gebed aan u voor. Ontferm u over ons allen en zie ons aan in de genade, in de liefde van uw Zoon. Zo mogen we u, o God en Vader, danken in alles. Uit genade. Amen. Wij zingen tot slot van Psalm 90... En daarvan het 8e vers, Psalm 90, vers 8. Dat heb ik uitgekozen omdat er ook daar het woord in staat. Uw gunst sterkt meer dan de uitgezochte spijze. Laat met het licht haar licht voor ons verrijzen. Zo zal ons hart op lieflijke wijze uw goedheid al ons overig leven prijzen. verblijdt ons naar de maat van onze druk en naar de tijd van al ons ongeluk. Psalm 90, vers 8. Gemeente, ga dan heen in vrede naar uw huis en ontvangt ook de zegen van de Heere, ook die meegekeken hebt of jij hebt meegekeken. Besef ook hoe belangrijk het is dat je ook de zegen van God ook mag ontvangen en dat Hij ook met je meetrekt, ook als je in opleiding bent of naar je werk toe bent. Denk eraan, God kun je niet missen. Laat ons zijn zegen ontvangen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest, zij en blijft met u allen. Amen.